zagen we vandaag aan ons voorbij trekken. Mooie beelden hier op het podium en daarnaast ook de prachtige verbeelding van de vogels. Ik weet niet op welk moment je het begon door te krijgen dat je hier gewoon in die vogels dat hele kerstevangelie voorbij zag komen. Tortelduiven op zoek naar een nestkastje, alle nestkastjes vol. Een enorme zwerm spreeuwen, engelen, drie wijze uilen. En misschien heb je wel van al die beelden plaatjes gemaakt. Zou zomaar kunnen. En ik vraag me soms af wat voor plaatjes wij met elkaar sowieso al hebben gemaakt van kerst. En ik heb ook nagedacht over het eerste plaatje van mezelf, wat ik heb gemaakt van kerst. En ik weet het nog precies. Het was 1963, december. Het is geen flappy verhaal hoor. Het gaat over mij, meisje van 8, in een klas. In de derde klas, in die tijd, bij meester De Haan. En meester De Haan was een fantastische zanger. Hij was eigenlijk nog heel jong, maar hij zong een beetje opera-achtig. En hij zong voor ons het kerstlied In het nachtelijk duister. Van het stille land straalt plots de luister van Gods afgezand. En dan kwam er een heel hupsig refreintje achteraan. En dat ging zo van: Herders, haast u, spoed u henen. Bethlehem, daar's licht verschenen. Christus, natus est. Nou, dat vond ik heel reuze interessant. En meester De Haan legde ons al gauw uit dat dat betekende: Christus is geboren. En ik had daar fantastische plaatjes bij. Voor het eerst, bam, kwam kerst binnen in mijn hart. Want ik zag het voor me, herders die huppelend, bij wijze van spreken, met hun Oosterse sandalen, maar dan wel door de sneeuw die er in die tijd in Nederland nog heel veel was, huppelden naar die stal in Bethlehem. Ik zag het voor me. Oh, toen had ik voor het eerst een kerstgevoel. Nou, en ik weet niet, misschien hebben jullie zo ook wel van die beelden. Misschien kijk je mee met Teams, misschien wil je in de chat even reageren. Misschien was er wel een liedje wat voor jou ook het eerste liedje waarvan je zei: ja, dit was kerst. Misschien goed nieuws. Iedereen mag het horen of hoor de engelen of gewoon stille nacht. Ik weet het niet precies, maar wat is het moment dat jij dacht: in dit lied vind ik kerst terug? Geef het even in de chat, misschien mee aan elkaar. Kan je even meelezen. En ik hoop dat ik het nog eventjes hoor van iemand anders wat jullie liedjes waren. Vandaag gaan we eens met elkaar kijken naar de beelden die we hebben als we uitzien naar de personages die in dat kerstverhaal voorbij kwamen. Beelden die we ook gaan leggen op het Johannesevangelie. En wel op Johannes 1. Want het hele bijzondere is dat Matthäus en Lucas, die gaan volop in de beelden en de plaatjes. Als je het kerstevangelie leest daar, dan zie je het gebeuren, zeker bij Lucas. En dan komt Johannes. En bij monden van Johannes zet God eigenlijk dat kerstbeeldenpaleisje even stil. En hij zegt: ja, er zijn veel woorden geweest van de profeten. Ja, zelfs mijn knecht Mozes ging in Deuteronomium al die eerste profetie over mijn zoon geven. Maar mag ik alsjeblieft even beginnen? En mag ik dan alsjeblieft even beginnen met het woord? En dan staat er in Johannes 1: in het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan wat bestaat. Nou, deze tekst lazen we onlangs met een paar vrienden. En een van hen zei: ik vind het wel mooi, maar ook wel ontzettend moeilijk. En misschien ook wel een beetje onhandig dat het niet duidelijker wordt uitgelegd. Ik lees het nog één keer en dan doe ik het eventjes heel dicht bij de vertaling in het Grieks. Want daar staat eigenlijk: in het begin was het spreken. God sprak. En het spreken was bij God. En het was in het begin bij God. En alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan wat bestaat. En het spreken was het leven. En het leven was het licht voor de mensen. Moet je je voorstellen dat God gaat spreken in het begin. En daarmee eigenlijk al direct spreekt over zijn zoon. Die heel innig met hem verbonden is. En dat spreken hoort bij hem. En dan het eerste woord wat hij te zeggen heeft als hij gaat spreken, onze God, is: er moet licht zijn. En wat betekent dat? Dat wij kunnen kijken. Gelukkig. We kunnen beelden maken. En God maakt ook beelden. Wij, ons, als een beeld van hemzelf, van zichzelf. Wij worden zijn beeld. Maar wacht eventjes, ik ga proberen deze hele moeilijke tekst te zeggen. Hè? Je had het woord. En het woord was licht. En dat licht kwam bij de mensen. Je had het woord werd licht. En het licht kwam bij de mensen. Sterker nog, het was voor de mensen. Als ik dan moet kijken, als ik dan mag kijken, hoe kijk ik dan eigenlijk? Welke bril zet ik op? Hoe zet ik als het ware de lens van mijn verrekijker beter aan? Oftewel, welke lens stel ik eigenlijk op scherp als ik kijk? Laten we lezen hoe het verder gaat. In dit verhaal komt vervolgens Johannes de Doper aan de beurt. En die zegt: ja, ik ben de getuigenis van het licht. Ik getuig over het licht, maar ik ben het licht niet. Want, staat er dan in vers 9, het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Dat is Jezus. En in vers 14 lezen we verder: het woord is mens geworden. Het woord is Jezus geworden. En het heeft bij ons gewoond. Het heeft zijn tent opgeslagen met misschien wel een olielampje. Het zou zomaar kunnen in het kader van het licht. Vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. Gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. We hebben zijn grootheid gezien. Ook in dat kerstverhaal met al deze beelden van die kribben en die stal en dat kruis. Hoe hebben we het dan gezien of hebben we het geromantiseerd? Het kwam al eerder voorbij vanavond. Ook in het verhaal van Edgar en Sanne. Laten we even heel realistisch kijken naar die personages die dan in dat kerstverhaal zich voordoen. Dan hebben we, om te beginnen, Maria. Poeh, ingewikkeld. Alleenstaande vrouw die op reis moet. Wat, even heel eerlijk, hè. Wat zou ik nou in deze tijd met mijn heel eerlijkheidshalve oordeelvolle bril van nu vinden van zo'n alleenstaande bijna moeder die ook nog op reis ging en ergens een stad moest zien te vinden? Ik zou daar wel wat van vinden als ik daar naar keek. En dan het volgende. Jozef. Ja, hij wordt wel haar man genoemd in het verhaal. Dat dan wel. Maar het is toch wel een beetje dubieuze relatie. Zo zou ik er naar kunnen kijken. Misschien zou ik wel stiekem denken, ik hoop wel dat ze na de geboorte een goede marriage course nog doen. Of een pittige relatietherapeut kunnen vinden. Misschien. En dan Bethlehem, achterstandswijk, hè? Enorm arm dorpje. Wat zou ik ervan vinden? Ik weet het niet. Ingewikkeld. En dan het kraambezoek. Laten we eens even kijken naar het kraambezoek. Daar heb je een aantal hardwerkende, maar ongeschoolde vaklui. Herders. Knielen, aanbidden, zitten bij de kribben in die stal. En dan komen een stel hoogopgeleide migranten ook nog langs. Wijs en slim, nadat ze hun verrekijker hadden neergelegd. Als ik daar nou bij zou staan, hè? Stel je even voor het kraambezoek hier. En ik zou ook bij die kribben staan. Hoe zou ik dan kijken eigenlijk? Hoe zou ik dan oordelen over misschien nog een aantal andere mensen in die stal? Stel ik sta naast iemand waarvan ik denk, echt waar? Heb jij dat soort opvattingen? Oh, ik begrijp niet dat je je verstand niet gebruikt. Oh. Of ik stond naast iemand aan de andere kant waarvan ik dacht, joh, je zou echt eens moeten beginnen met je kind op te voeden. Zou wel fijn zijn. Want jongen, als je die eens wat regels leert, oordeel. Hoe oordeelvol en superieur is mijn oordeel? Of mijn zus, oh ja, die was er dan weer niet natuurlijk, want die had net weer afgeappt. En zo zouden er zomaar in dat kraambezoek rondom Jezus mensen kunnen staan waar ik van alles van vind. En nou lezen we hier in Johannes, in vers 9, dat hij het ware licht is, Jezus, dat ieder mens verlicht. Hoe kan ik dan ontvangen van Christus dat hij mijn hart zo verlicht dat ik met andere ogen kan kijken? Dat mijn bril op een andere manier oordeelvrijer op scherp komt te staan. Ja, misschien denk je wel, nou, als ik daar stond, ik zou al genoeg hebben aan mijn eigen gezelschap. Weet je hoe ik hier zou staan? Weet je hoe ingewikkeld ik het leven vind, überhaupt al, me te verhouden tot Christus? Dat kan. En wat zou ik daar dan van vinden? Het ontroert me dat ik lees dat Paulus in Efeze zegt dat we door Christus verlichte harten mogen hebben. En als ik keek vanavond nog even naar het rijtje kerstkaarten wat in mijn vensterbank staat. En ik dacht, van bijna elke kaart zie ik het licht afspatten. Als dat nou naar de aarde is gekomen, in de persoon van de mensenzoon Jezus Christus, wat doet dat licht dan met mij? En als jullie hier in de zaal hadden gezeten, dan had ik denk ik, als de winkels open waren geweest, voor iedereen een klein goedkoop brilletje gekocht. En dan had ik gezegd, als je wilt, neem er eentje mee van het podium en zet hem de kerstdagen eens op. Als je om de kersttafel heen zit met deze keer maar heel weinig mensen. En als je iets vindt van een familielid of een schoonmoeder, ben ik zelf ook, of een schoonmoeder. Alsjeblieft, laat je licht, je hart, je ogen, je kijken oordeelvrij verlichten door het Christuskind. Ik zou je op deze kerstavond willen uitdagen om dat mee te nemen in de komende feestdagen, opdat het licht van Christus je zal verlichten.